We willen nu de schriftlezing hebben en die zal Dion voor ons lezen. En ik denk dat Dion nog net niet zo lang is als ik. Ik weet het niet zeker, misschien dat ik me vergis inmiddels. Die komt uit Job 1, vers 1 tot en met 3, en vers 7 en 8.
In het land Uz woonde een man die Job heette. Hij was eerlijk en trouw aan God. Hij had eerbied voor God en deed nooit iets verkeerd. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij had ook veel vee. 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 1000 koeien en 500 ezels. Verder had hij veel slaven en slavinnen. Hij was de rijkste man in het hele oosten. De Heer vroeg aan Satan, waar ben je geweest? Satan antwoordde, ik heb een lange reis gemaakt. Ik ben overal op aarde geweest. De Heer zei, dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien. Niemand op aarde is zo eerlijk en trouw als Job. Hij heeft eerbied voor mij en hij doet nooit iets verkeerds.
Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Koning en hij heeft zijn prediking de titel gegeven, wil de volmaakte mens opstaan, volmaakt hoe en wat?
Gezegende Sabbat allemaal. Ik wil u uitnodigen als u Bijbel heeft meegenomen. Voor te nemen het evangelie van Matteüs. Het 5e hoofdstuk. Een deel van de bergreden. Matteüs 5, daarvan de laatste versen. Vanaf vers 43. Dan lezen we de volgende woorden van de Heer Jezus. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat ze immers in zon opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is er een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat uiteindelijk doe je voor uitzonderlijks? Doen de heidenen dat niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals wie hemelse Vader volmaakt is. Tot zover het woord van de Heer. Het zal ook u opgevallen zijn deze week dat Nederland een held rijker is. Met de naam Maarten van der Weijden. Met zijn poging om de Elfstedentocht al zwemmend te overbrengen. 200 kilometer. Om daarmee kankeronderzoek te bevorderen en daar fondsen te creëren. En dat was niet slecht, want het leverde 3,5 miljoen euro op, minimaal. Hoe je ook over die actie denkt, het is een mega prestatie. Ik kom er straks op terug. In de kerk is er één woord, één begrip, dat bij allerlei mensen gevoelens van nervositeit en ongemakkelijkheid oproept. Dat is het woordje volmaakt of volmaaktheid. Al 2 eeuwen geleden schreef de bekende Britse hervormer John Wesley, er bestaat nauwelijks een uitdrukking in de Bijbel die zo weerstand oproept als dit woord. Het woord volmaakt is een woord dat velen niet kunnen verdragen. Zelfs alleen maar het horen ervan is een afschuw. Ik heb een poging gedaan om te zien hoe het Wikipedia gebeur dit omschrijft. En dan kun je je iets voorstellen bij de emoties die Wesley John Wesley omschrijft. Dat is een beetje lastig als er een Wesley in de zaal is. Hè? Wikipedia schrijft het volgende. Volmaaktheid of perfectie is een filosofisch concept. Dat betekent dat een bepaald wezen een bepaalde eigenschap in de hoogste mate bezit. Of dat een bepaald wezen alle eigenschappen bezit. Ook kan het betekenen dat een bepaald wezen alle bestaande eigenschappen in de hoogste mate bezit. U merkt, hier zijn mensen die met woorden spelen actief zijn geweest. Nou, mensen als Maarten van der Weijden kunnen mensen geweldig inspireren door grote prestaties te leveren. Maar het kan ook mateloos irriteren. Want dat is toch eigenlijk wat zo iemand doet bovenmenselijk. En als je dat ook nog legt naast deze definitie, dan heb je te maken met een persoon die op een bepaald terrein jouw mijlen vooruit is. Die optimaal functioneert. Die zonder twijfel de beste is. Waar je nooit van zijn leven kunt evenaren laat staan passeren. Daar komt nog bij dat sommige mensen in de kerk dat begrip volmaaktheid altijd koppelen aan het begrip zondeloosheid. Zij kijken naar de woorden die we net hebben gelezen van Jezus en zeggen dat als volgt. In Matthäus 5, vers 48 lezen we, wij moeten volmaakt zijn als de hemelse Vader. De hemelse Vader is zonder zonde. Als God ons deze oproep voor ons legt, dan betekent dat dus dat wij ook volmaakt moeten zijn zonder te zondigen. Nou, zo'n opdracht prikkelt en voelt ongemakkelijk. Toch zijn al even door mensen geweest die op grond van deze uitspraak gemeend hebben dat ze met hulp van God en met een dosis eigen inbreng zonder zonde kunnen leven. Soms gaat het om individuen, soms zijn het groepen of bewegingen. En men spreekt dan van perfectionistische stromingen of bewegingen. Deze groepen benadrukken de uitspraak van Jezus, wees volmaakt, of denken dan bijvoorbeeld aan de uitdrukking van Paulus, die zegt dat de mens een nieuwe mens geworden is na zijn bekering. Nou, in de tijd van Jezus kom je mensen tegen, zoals Farizeeën en Essenen, die probeerden door een hele strikte naleving van de Torah volmaaktheid te bereiken. Veel van de bewoners later van kloosters hadden ook nogal perfectionistische ervaringen en strevingen. Ook later in hervormingsbewegingen en opwekkingsbewegingen kwam je mensen tegen die streefden naar het volmaaktheidsideaal. Vooral binnen het methodisme, waar John Wesley de grondlegger van is, waren nogal wat gelovigen die meenden dat je een stadium kon bereiken van perfectie, van een volmaakte situatie zonder te zondigen. Ook het vroege adventisme was niet helemaal zonder deze neiging. De aandacht die er was voor het nastreven naar van de wet was zo groot dat Ellen White in 1888 tijdens een hele beroemde kerkelijke vergadering het volgende zei. Ze zei dat de prediking in de kerk inmiddels zo droog en zo saai was geworden, dat het zo droog was als de heuvels van Gilboa, zonder dauw en zonder regen. Het leidde dus ook in die dagen niet zelden tot een hele wettische situatie. Toen ik zelf eind 60 jaren, nee, ik laat nog, begin 70, student was op Newport College in Engeland, toen vond ook daar een opwekking plaats. Een periode waarin heel veel studenten, ook docenten, aandacht vroegen voor het samenlijk gebed en bijbelstudie. Een hele mooie, opwekkende, bemoedigende periode. In diezelfde periode was er in Australië een predikant met de naam Robert Brinsmead, die ook geloofde in opwekking. Maar dat koppelde aan een grote mate van perfectie en zelfs zondeloosheid zou bereikt moeten kunnen worden. Een paar weken terug ontmoette ik Reinder op een bepaald moment bij een bespreking bij iemand thuis. En toen had hij een boek meegenomen, wat voor mij nieuw was. Hij was net van de pers. Dat bekend is onder de titel In All Humility, Saying No to Last Generation Theology. Zeg nee tegen de late generatie theologie. Wat houdt dat in? Ook daar is een grote nadruk op het bereiken van de volmaaktheid kort voor de komst van Jezus. De laatste generatie zou eigenlijk zo moeten leven dat ze zonder middelaar volslagen, volkomen en ook volmaakt met God kan communiceren. En niet meer geen zonde meer kent. Je kunt zich voorstellen als dit soort uitspraken er zijn. Overigens moet ik nog erbij zeggen dat dit onderwerp zo ingewikkeld is dat je er nooit één preek kan doen. Want ik heb hier de dissertatie bij me van helaas een overleden collega, La Rondel, predikant Christen Nederland, later op Andrews docent geworden is in systematische theologie. Perfection heeft hij destijds geschreven op de Universiteit van Amsterdam, of de VU eigenlijk, de Vrije Universiteit. Een pil van ruim 300 pagina's stevige theologie. Laat dit zien van de uitgebreidheid van het onderwerp. Maar als mensen praten over zondeloosheid, volmaaktheid, dan begrijpt u dat dat weerstand oproept. Want wie heeft ooit een volmaakt mens gezien? En een zondeloos mens. Ik moet zeggen, ik ben hem nog niet tegengekomen. Natuurlijk is het waar dat mensen zoals Job, Daniel, David, Mozes, spirituele kanjers waren. Geloofsmannen van formaat. Mensen die ervoor gingen, maar zonder zonde. Dat kan ik maar zeggen van onze verlosser, van Jezus Christus. Hij leefde zijn leven lang zo in harmonie met God, dat van hem werd gezegd dat hij op geen enkele wijze naar God of medemens schuld maakte. Hij leefde volmaakt naar de idealen van zijn vader. Maar toch, om te maken met deze opdracht van de Heer Jezus in de bergrede: wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Of zoals de vorige vertaling dat weergaf, de MBG van 51. Gij zult dan volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Ik geef graag toe dat de bergrede meer lastige opdrachten heeft. Zoals iemand de linkerwand toekeren als je net een rechts hebt gekregen. Of zelfs je vijand liefhebben. Zelfs voor de meest ontwikkelde gelovigen is dat een opdracht van formaat. Een stevige uitdaging. Maar het volmaakt zijn zoals God volmaakt is, klinkt bijna godslastelijk. Want wie kan aan God gelijk zijn? Wat moeten we hiermee? Nou, misschien zouden we kunnen beginnen eens na te denken over de vraag: wat betekent dat woord volmaaktheid nou eigenlijk in de Bijbel? U moet lastig vallen met het Grieks. Maar zo'n woord in het Grieks wat hier gebruikt wordt, teleos, wat afkomt van het woord telos. En dat woord betekent gewoon simpel doel, eind of vervulling. Volmaakt wil eigenlijk zeggen dat je je doel hebt bereikt. Dat je compleet bent. En het Grieks woord teleios werd al heel vaak gebruikt, ook door mensen in de tijd van Paulus, daarvoor in het klassieke Grieks, voor mensen die volwassen zijn, of voor dieren en planten die volgroeid zijn. Dat heeft iets te maken met groei, met ontwikkeling. Ook Paulus gebruikte dat woord in zijn brieven als hij ontwikkelde en hele oprechte gelovigen vergelijkt met mensen die nog in een soort babyfase verkeren. Dus volmaakte gelovigen zijn erg gelovigen die volwassen geworden zijn in hun geloof. Die een geloof hebben ontwikkeld van diepgang en stabiliteit die er voor 100% voor gaan. En telkens weer als je het Nieuwe Testament leest, merk je dat de Bijbel oproept aan mensen, aan gelovigen, om spiritueel te groeien. Niet in de fase van kinderlijkheid te blijven hangen. Maar waar je ook bent in die groei, of nou jong bent of senior, nergens betekent dat woord teleios iets als zondeloosheid. Dat heeft dat woord niet in zich. En een goed voorbeeld is Paulus. Als je Paulus leest in zijn brief aan de Filippenzen, over een hele mooie brief waar hij heel hoopvol klinkt naar de toekomst toe, dan merk je dat Paulus alles in zijn leven heeft prijsgegeven te willen van het evangelie. En hij zegt toch van zichzelf: niet dat ik al zover ben dat mijn doel bereikt heb, maar ik houd vol in de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus mij gegrepen heeft. Ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb. Nou, Paulus is een groot gelovige. Een man die zeer gehecht is aan Jezus Christus. Hij is een idealist, ook een realist. Hij is in zijn christendom, bekeerd werd, enorm gegroeid in zijn geloof, in zijn geloofsinzichten. Maar hij is niet zonderloos. Hij heeft nog een weg te gaan. Hij beeldt zich niet in dat hij zonderloos zou zijn. Maar hij staat zich wel voor het koninkrijk van God te blijven doorvoeren en uitleven. Elke gelovige gaat door een aantal stadia heen als die gelovig is geworden. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Het voorbeeld wat vanmorgen Petra gaf over Herman en Ricky. Daarvan zijn we beiden deze week verbaasd dat het zo snel gegaan is. Daar kun je alleen maar blij mee zijn. Dankbaar voor zijn. Maar soms is het ook een terugslag. Zo zijn er momenten dat je wel eens zorgen maakt om relatie met God. Maar het omgaat bij het woord volmaaktheid dat er voortdurend sprake is van groei. Maar je kunt ook nooit jouw stadium vergelijken met die van een ander. Ook mens groeit, ook in zijn geloof, op zijn of haar eigen manier. Als Jezus zegt, wees dus volmaakt zoals je de hemelse Vader volmaakt is, zegt hij eigenlijk, zoals de Vader zich volledig inzet voor jou, zorg er zelf voor dat jij volledig bent naar anderen toe, in jouw omgeving, in jouw invloedssfeer. Ellen White heeft daar een commentaar op. Hij zegt, ons leven kan in elk stadium van groei volmaakt zijn. In elk stadium. Als je pas gedoopt bent, als je een paar jaar christen bent, ook als je heel oud bent. Maar wanneer Gods bedoeling in ons leven wordt vervuld, is er gestage voortgang. Heiligmaking is het werk dat een heel leven lang duurt. Laat ik het illustreren. Sprak ik een paar weken terug met Anna, ook over haar kinderen. En bleek dat ze heel muzikaal is. En als je kinderen heel vroeg muzikaliteit wil bijbrengen, je hebt het gevoel dat ze daar gewoon ontvankelijk voor zijn, dan zou ze bijvoorbeeld kunnen leren piano te spelen. En als een kind van 8 voor het eerst wordt getoetst op zijn pianokwaliteiten, dan zou het kunnen zijn als hij heel veel talent heeft dat in 10 haalt. Maar als hetzelfde kind over 5 jaar nieuw datzelfde stuk zou spelen, zou hij voor dezelfde manier van performance niet de 10 krijgen. Dan wordt er meer van je verwacht. Volmaaktheid op dat eerste niveau van kind is niet hetzelfde als wat je later zou kunnen bereiken. Er zit dus een zekere dynamiek in. Een ander voorbeeld. Deze week hing half Nederland aan de lippen, of aan de handen, of aan het beeld van Maarten van der Weijden. Bewonderd om zijn enorme drive en wilskracht om die 200 kilometer te halen. Zwemmen door Friesland om daarmee het kankerfonds te stimuleren. Heeft dit doel bereikt? Het waren maar 164 kilometer. Het waren er 200. Dat heeft dus niet een volmaakte prestatie geleverd. Nogmaals, heeft hij zijn doel bereikt? Ja, want hij heeft zelfs meer geld opgehaald dan uiteindelijk zijn oorspronkelijk ideaal was. Dus er toch een volmaakte tocht gemaakt. Het aantal kilometers stond in het teken van een hoger doel, namelijk steun aan mensen die kankerpatiënt zijn. Dat heeft hij meer dan behaald. Dus een prachtig, volmaakt voorbeeld voor alle mensen. Samenvattend, de Bijbel leert nergens dat volmaaktheid gelijk staat aan zonderloos zijn. Maar het staat voor volwassenheid en volgroeid zijn in je geloof. Er voor de 100% voor gaan. Volkomen gericht zijn op God en op je medemens. En daarin kon Paulus en wij allemaal nog groeien. Maar volmaaktheid in de Bijbel is ook dynamisch. De volmaaktheid die de jonge Mozes had, door die pas door God werd geroepen, was een andere volmaaktheid dan toen hij 120 was, het eind van zijn leven. Maar het volmaaktheid wordt genoemd volmaakt als mensen nog steeds blijven groeien zoals je dat mag verwachten van hun leven. Maar dan blijft ook de vraag, waarin verwacht Jezus nou dat we volmaakt zijn? Om die vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk vooral kijken naar de context waarin Jezus deze woorden uitspreekt. In de versie hiervoor lees je Jezus visie over zijn koninkrijk. Hij was gekomen als koning en wilde graag laten dat delen in zijn toekomstidealen. En dan zie je dat Jezus op een hele frisse en nieuwe wijze kijkt naar de Tora, naar de wet van God. Hij stelt tegenover moord en agressie, vriendelijkheid en een houding van verzoening. Tegenover wraak en rancune een houding van begrip en inschikkelijkheid. Tegenover vijandschap oprechte liefde. En in die context zegt Jezus, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Matthäus is een van de evangelisten. Zijn collega Lucas heeft ook de bergrede op een andere wijze omschreven. En hij vertolkt de woorden van Jezus iets anders. En hij zegt, wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Geeft toch niet andere betekenis dan alleen maar volmaakt zijn. Zowel Matthäus als Marcus, Matthäus en Lucas laten beide zien hoe belangrijk in de bergrede Jezus nadruk is op liefde en zorg. De volmaakte die Jezus bedoelt heeft dus wat te maken met barmhartigheid en liefde van zijn vader. Het hele Nieuwe Testament door, de brieven van Paulus, de brieven van Johannes maken duidelijk dat dat voor God belangrijk is. Een leven in liefde van barmhartigheid gericht op de ander. Ik weet niet of u dat ook opvalt, maar als mensen heel erg sterk bezig zijn met hun eigen geloofsgroei, heel denken aan hun eigen perfectie, dat die vooral bezig zijn met zichzelf. Het gaat dan om hun maatstaf, om hun inzichten, om hun levenswijze. En deze volmaaktheid is dan ook heel vaak wettisch, veroordelend en schept niet zelden verdeeldheid. Natuurlijk is het waar dat de Bijbel oproept om hoge morele maatstaven na te streven. Maar die dienen altijd in het licht te staan van de liefde van God. De oproep van Jezus om volmaakt te zijn zoals zijn vader is dus vooral een oproep om te leven als zijn vader in barmhartigheid en liefde. En die liefde is nooit zelfgericht, dat is niet iets waar je zelf mee bezig bent, maar die is gericht op je medemens. En daarin wordt de visie van God op zijn koninkrijk zichtbaar naar anderen toe. Een voorbeeld dat het leven van Jezus blijkt is als hij een jonge man ontmoet, een hele vrome jonge man, die graag alles wil doen om de wet van God serieus te nemen. Dat is een rijke man. Jezus zegt dan het volgende. Als hij volmaakt wil zijn, en dat wil hij ontzettend graag, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef de opbrengst aan de armen. Opvallend hier is dat volmaakt niet hetzelfde is als volslagen conformiteit aan wat anderen je vragen. Niet alleen maar een gehoorzaamheid aan de uiterlijke regels, hoe belangrijk die op zich ook kunnen zijn. Maar die volmaaktheid veronderstelt een duurzame liefdesrelatie tussen God en je medemens. Helaas moet ik constateren dat heel vaak in de kerk, ook al daarvoor in het Jodendom, vaak gebleken is dat gelovige mensen hun heil zoeken in het perfect nastreven van regels en richtlijnen die hen gegeven zijn. Daarmee volmaakt dit te bereiken. Ook Jezus' woorden van wees volmaakt zoals uw vader volmaakt is vaak in die zin gebruikt. Als een nastreven van een hoge moraal en gedragscodes. En natuurlijk is het waar dat Jezus in de bergrede mensen oproept om daardoor vooral te blijven groeien in geloof en trouw te zijn aan de Torah en het woord van God. Maar het is vooral een appel aan de gelovigen om te midden van deze wereld, waarin zoveel mensen bedreigd worden door terreur, corruptie, natuurgeweld, een leven te leiden dat geïnspireerd is door de liefde en barmhartigheid van God. Als je gaat naar een andere brief van Paulus, die aan de gemeente in Thessaloniki, dan roept hij de gemeente indringend op om toch vooral heel dicht bij God te blijven. En hij zegt dat dan heel mooi in die eerste brief. Hij zegt, ik bid dat de Heer jullie liefde nog sterker mag maken. En ik lees nu voor uit de Bijbel in gewone taal, uit 1 Thessalonicenzen 3. Ik bid dat de Heer jullie liefde nog sterker zal maken, zodat jullie nog meer van elkaar en anderen gaan houden. Net zoveel als ik van jullie houd. En ik bid dat de Heer jullie kracht geeft, dat jullie zullen volmaakt en heilige mensen voor de troon van onze Heer, de God en Vader, zal staan. Dan, dat zal gebeuren op de dag dat onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Elk mens, ook een ongelovige, is in staat om ergens in zijn leven al een bepaalde kwalijke eigenschap in zijn leven te corrigeren of te overwinnen. Over 2 weken komt Job Godmes hier en hij zal daar voorbeelden van geven. Elk mens, ook ongelovige, is in staat om een bepaalde kwalijke eigenschap te overwinnen. Maar dat maakt je nog niet tot een volmaakt of een zondoos mens. Maar een gemeente die zoals Paulus het omschrijft in de gemeente Thessalonici, die Gods liefde uitleeft, onderling en anderen toe. Die de kracht van de geest heeft ervaren. Die kan nu, maar ook straks, als een groep volmaakt en heilig mensen staan voor zijn koninkrijk. Geef toe, dat is nooit mensenwerk. Het werk van een grote God. Die zijn belofte in en door ons altijd waar maakt. Als je dat gelooft, als je in die verwachting leeft, dan kun je alleen maar reageren door te zeggen, Hosanna, Hosanna, God in de hoge. Glorie, glorie voor onze koning. Amen.